Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger vanmorgen is dominee Smouter uit Wageningen. Mijn naam is Henk Bijl, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik hier samen voor in de kerk. Dan kunt u bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen. Van harte welkom. De instrumentele begeleiding wordt vanmorgen verzorgd door Jaap Muller met medewerking van de band. De kinderen van Bijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is voor Oog, voor Nekuto. En u krijgt ook allen een hartelijke groet van Felix Kohol, die een gift van onze gemeente heeft ontvangen, waarvoor hij ons hartelijk dankt. En hij heeft daarover een heel aardige brief geschreven. Wenst ons God zegen toe en die breng ik u bij deze over. De bloemen gaan vandaag naar Emiel Rauw. Wij zingen nu Psalm 24, de versen 2 en 5. Na stilte, belijdenis en groet zingen we een aantal liederen uit de eigen bundel. Lied 2, Abba Vader. Lied 26, De kracht van uw liefde. En lied 57, Groot is de Heer. En daarna kunnen de kinderen dan naar hun eigen plek. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we ons in stilte richten op onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Er is genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zingen uit de bundel nummer 2, 26 en 57.
Thank you.
Jullie mogen allemaal blijven, maar ik had horen zeggen dat de kinderen naar de kindervertelldienst mogen. Goedemorgen, goed om weer in uw midden te zijn. Het is een jaartje terug, denk ik, dat ik hier voor het laatst was. Een van de eerste diensten die jullie toen in het toen heel kerstverse, maar nog niet verbouwde gebouw hier hadden, als ik me goed herinner. We willen vanmorgen ook onze levens richten aan de wil van onze Heer. En daarvoor heb ik een gedeelte gekozen uit Galaten 5. Ik wil met u lezen vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruikt die vrijheid dan niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slimpartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover. En van onze wens om onze levens naar de wil van de Heer te richten, zingen we ook met Psalm 18, daarvan vers 9 en vers 10.
Thank you.
wil u voorgaan in gebed. Laten we bidden. Heer, trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u voor wat we in zo'n kort moment samen al hebben mogen ontvangen. Dat we mogen weten dat we welkom zijn bij u. Heer, we zongen in ons lied, wie kan er zomaar bij u binnenkomen? En u geeft zelf ook het antwoord dat u woning maakt bij ons. Dat u onder ons komt wonen. Heer, wat bent u een geweldig God. En wat is het heerlijk om hier samen te mogen weten dat we te gast mogen zijn bij u. En dat is maar niet, Heer, omdat deze plaats een kerk, een geheiligde plaats is. Maar omdat als we samenkomen in uw naam, dat u beloofd hebt om in ons midden te willen zijn. We staan op die belofte en we vertrouwen erop. En tegelijk bidden we het u opnieuw. Heer, wilt u komen met uw geest in ons midden. Wilt u onze harten openen en ons aan u toewijden. Wilt u geven dat we door uw woord heen uzelf weer mogen horen spreken. En wilt u geven dat dat wonder van oud, dat uw oude woord weer nieuw mag worden en in ons leven tot vrucht mag zijn. We bidden voor hoe we hier ook zitten. Misschien zijn we hier te gast in de vakantietijd. Misschien zijn we hier op de drempel van onze eigen vakantie. Misschien zijn we moe of teleurgesteld. Of zijn we juist vol van vreugde. Heer, we zijn hier op allerlei verschillende manieren. Maar hoe we hier ook zijn, we bidden u, wilt u zelf erbij zijn. En geven dat er ruimte mag zijn in ons leven. Ruimte om dit uur aan u te geven. Om er voor u te zijn. Zegent u ons met uw geest. Dat bidden we u voor ons hier in deze dienst. Maar we weten ons verbonden met christenen wereldwijd. Misschien juist wel in de vakantietijd. Als we misschien gasten ontvangen. En als leden van ons uitvliegen over hele delen van de wereld. Wat heerlijk, Heer, om te mogen weten dat we met elkaar verbonden zijn door u zelf. Dat we kinderen mogen zijn van één vader. Als we vanmorgen collecteren voor het werk in Mutu, wilt u ook daar aanwezig zijn. En wilt u de God van hemel en aarde zijn. In Jezus Christus, de koning van de hele aarde. Dank u wel, Heer. We bidden voor broeders en zusters die vanmorgen samenkomen, maar dat in het geniet moeten doen, omdat er geen veiligheid is. Heer, we bidden voor broeders en zusters die maar thuis blijven, omdat ze het niet meer verwachten in de kerk, dat ze daar teleurgesteld geraakt zijn. Of omdat hun vuurtje aan het doven is. Heer, we bidden voor hen. En we bidden of u juist daar met het vuur van uw geest wilt zijn. Zo bidden we voor uw kerk wereldwijd. Wilt u deze zondag, deze dag van erediensten, deze dag van rust en toewijding, wilt u die gebruiken om u opnieuw te verbinden met ons. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Hij is onze Heer en Heiland. Zijn naam zij geprezen. Amen. Vanmorgen zijn de preek en de schriftlezing met elkaar vervlochten. En we willen straks, tijdens de preek, zingen Psalm 127, vers 1 en 2, dat is een tussenzang. En in antwoord op de preek een bewerking van Psalm 67. Durf het haast niet te vragen zo op de rand van de vakantie, maar heb je zin in werk? Ik ben even wel benieuwd. Vorige week ging ik elders in het zuiden voor en was aangekondigd van het is wel vakantie, houd daar een beetje rekening mee. Het zou wel eens niet zo vol kunnen zijn. Het is de eerste keer ooit dat ik mee heb gemaakt dat je daar gewoon niet binnen kon eigenlijk. Dat was Maastricht. En dus dacht ik van laat ik even vragen hoe het daar zit. En toen bleek dus dat er 5 eigen gemeenteleden waren, vooruit laten er 15 geweest zijn, en dat het verder allemaal vakantiegasten waren. Ook vanmorgen had ik eigenlijk verwacht van, vakantie begint serieus op gang te komen, er zal wel veel weg zijn. Zijn er hier veel vakantiegasten in ons midden die hier juist de gast zijn? Nee, niet? Ja, een paar. Ja, toch een paar. Nee, dus of de grote uittocht moet toch beginnen. Of u hebt een veel te klein gebouw betrokken. Want de aantallen gasten, vakantiegasten in ons midden, die maken vanmorgen het verschil niet. Goed om te zien dat we hier zo samen met z'n allen zijn. Maar ik wil met u stilstaan bij de vraag: heb je nog zin in werk? En dat vraag ik omdat er op zoveel manieren ook teleurstelling is. Teleurstelling rond je werk. Ik heb het meegemaakt dat mensen zie die zich, jonge mensen die zich van harte inzetten voor een opleiding en die het niet rondkrijgen. En die daarom helemaal teleurgesteld raken. Ik heb heel veel voorbeelden gezien van mensen die zich met hart en ziel gaven voor hun werk en hun werk bij de handen zien afbreken. Ondernemers die iets hebben opgebouwd en in de afgelopen jaren hun werk in duigen hebben zien vallen. Een broeder die op een bedrijf jaren terug, 10, 15 jaar terug, de taak kreeg om een nieuwe afdeling te beginnen. En dat was een succesvolle afdeling. De enige afdeling van het bedrijf die de winst maakte. Het bedrijf overgenomen en de nieuwe eigenaar had gewoon geen belangstelling voor die afdeling en heeft hem zo opgeheven. Niet eens de mogelijkheid gekregen om dan los van het bedrijf met die afdeling verder te gaan. En hij kreeg een baantje als, hij mocht wel ergens bij het bedrijf blijven rondlopen. Maar hij voelt zich er de koffieschenker, zeg maar. Terwijl die zoveel van zijn hart en zijn ziel in dat bedrijf gelegd had. Er zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een plek waar ze het echt goed hadden en waar bezuinigd wordt en ze weliswaar niet ontslagen worden, maar waar dat handjevol mensen dat nog over is al het werk moet doen van vroeger. En de een na de ander gaat om vanwege een te grote spanning op het werk. Omdat het gewoon niet gaat met zo weinig mensen de kar draaiend houden. Ik weet niet hoe het bij u is. Misschien bent u dringend toe aan de vakantie inmiddels. En het zou ook wel eens kunnen dat u juist zit te denken: ach, had ik maar eens een nieuwe uitdaging. Omdat er geen werk is. Of omdat het werk platgetreden paden zijn geworden. En wat je niet zo vaak hoort, maar onder senioren toch wel kan spelen: het is mooi om met pensioen te mogen. Maar er zijn er toch ook die na hun pensioen met zichzelf onder de arm lopen. En denken van: ja, maar waarvoor ben ik er dan nog? Wat heb ik dan te doen? Wat is dan mijn taak, mijn plek? Voor al deze dingen denk ik dat die zomerweken, die vakantieweken, een goede tijd van bezinning zijn. In ieder geval kunnen zijn. En de vakantie staat inderdaad voor de deur. Ik begin aan mijn laatste werkweek bijvoorbeeld. En wat we in onze werksituatie allemaal wel ervaren hebben, linksom of rechtsom, is dat het werk niet paradijselijk is. Over paradijselijk en vakantie gesproken, ja, daar komt hij al. Ik denk dat de meesten van ons het beeld bij de vakantie hebben van dat paradijselijke eiland. Ik wel in ieder geval. Als je mij vraagt van, omdat, ja, en ook andersom. Als je vraagt om het paradijs te beschrijven, dan denk ik dat er een plaatje komt. Nou ja, we hebben natuurlijk de beschrijving van het paradijs uit Genesis 2. Maar dat als je een paradijselijke situatie beschrijft, dan denk ik dat je dat eiland beschrijft. De plek van rust en van genieten. De plek waar de golven hun rustige taal praten. Het rustige ruisen van de branding. De zon en de schaduw. En de rust. Het opmerkelijke is dat als je het Bijbelse beeld van paradijs goed bekijkt, dat het dichter komt bij het rechterplaatje. Iemand die een tuin in cultuur brengt. Iemand die de planten ziet groeien en geniet van de oogst die daar staat te rijpen. En ik denk dat dat alles te maken heeft met onze bezinning op van waar staan we in ons werk en waar ligt de zin in ons leven. Ik wil dat bijstellen van het beeld even rustig doen vanuit de teksten daarbij, uit Genesis 2. In Genesis 2 vers 2 lezen we: op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God Aan het begin van onze dagen, aan het begin van de dagen van de wereld, wordt aan ons voorgesteld als een, met heiligheid gesproken, maar als een werkman. Iemand die zich inzet voor wat hij wil bereiken. Hij werkt, ja, tegelijk kunnen we onder de indruk zijn van hoe dat werk is. Hij spreekt en het is er. Is dat nou werken? Zijn creatieve werk heeft hij gelegd in de schepping. Hij heeft de schepping gemaakt. We lezen van God dat hij een God is die werkt. En op de zevende dag rust hij van zijn werk. En als we dus naar zijn beeld geschapen zijn, moeten we er niet van opkijken als het ons in het hart ligt, als het ons in het lijf, in het leven ligt om te werken. In Genesis 2 vers 15 lezen we daarvan: God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en om erover te waken. Broeders en zusters, dat betekent dat we niet alleen omdat we met ons bestaan geschapen zijn naar Gods beeld, werklui zijn, maar ook dat we meteen met dat we er zijn, met dat we in de als mens, als Adam en Eva in de hof aan de slag gaan, dat we in dienst genomen zijn van onze schepper. Dat we zijn eerste werknemers zijn. Hij bracht ons in de tuin van Eden om die te bewerken en om erover te waken. En ik denk dat dat ons over ons leven, onze zin in het leven en over het werk meteen drie dingen te leren heeft. Allereerst dit. De tuin van Eden, en die neem ik in deze dienst heel ruim, als de plek waarin wij gesteld zijn door God, ons taakveld. En voor een moeder mag die tuin van Eden misschien het gezin zijn, trouwens voor een vader ook, ik geef slechts voorbeelden. En voor een ander mag die tuin van Eden zijn werkplek zijn, en voor een derde zijn plaats in de wijk, en voor een vierde zijn plaats in de klas. Maar wat dat ook is in je leven, waar je ook gesteld bent, het eerste wat we daarvan te leren hebben is dat het niet ons bezit is. Dat het niet van ons is. En dat is moeilijk nieuws. Dat is moeilijk nieuws en nieuws dat je 100 keer kan vertellen en dat er echt een pootje van heeft om zelfs onder christenen die dat echt op zich in laten werken, alsmaar nieuw te blijven. Dat wil maar niet landen. Het heeft natuurlijk alles te maken met de materialistische levenshouding van onze tijd. Maar ja, welke tijd, welke plaats was er zoal die niet zo materialistisch was? Ik geloof dat je daar lang naar kan zoeken als je er goed op let. Maar in ieder geval ook onze tijd kenmerkt zich daar zeker door. En ook een tijd die zo de nadruk legt op je zelfontplooiing en dat het je taak is om de dingen naar je hand te zetten. Dan is het best even iets groots om te verwerken. Dat wat onze bestaan tekent, dat wat onze taak in het leven is, dat dat ten diepste niet van ons is. Het kan wel onze taak zijn, maar het is een taak in dienst van onze werkgever. Ons werkterrein, of dat nou het bedrijf is dat we met onze handen opbouwen, of de klas waarvoor we staan, of de klas waarin we zitten, of noemt u maar. Het is een plek die ons door de Heer gegeven is, maar hij is in bezit van de Heer en hij geeft hem ons in beheer. Nou ja, om die te bewerken en om erover te waken. Dat is toch even anders. Hè? Even kijken. Laat ik een auto als voorbeeld geven. Je hebt een auto. Of iemand anders heeft een auto, maar die gaat een geruime tijd weg. En om hem nou te verkopen is ook zowat, maar hij gaat voor een jaar weg. En hij geeft hem jou in beheer. Echt, je mag hem gebruiken. En je mag erover waken. Dan is dat toch even anders dan als je hem zelf hebt gekocht, als die van jou is. En eigenlijk is wat de Heer hier ons leert, dus dit. Dat zelfs als je het gekocht hebt, zelfs als het van jou is volgens alle wetten, dat het dan nog precies hetzelfde is als wanneer je hem van een ander, maar dan met een hoofdletter A, te leen hebt. Om van een van die werkvelden een eigen ervaring met u te delen, al is dat eigen, ja, daar kunnen we over kissen bissen. Maar toen mijn moeder mijn oudste broer kreeg als babytje. Toen was ze in de wolken. En toen oma, moeder, met mijn broer in de handen zag en zag hoezeer mijn moeder ermee in de wolken was, toen zei oma tegen moeder: zou je eraan denken dat je, hem uiteindelijk maar te leen hebt? Dat hij uiteindelijk van de Heer is. Je mag hem grootbrengen, je mag hem je zorg geven, maar hij is niet van jou. Wat een oma, wat een moeder trouwens ook. Maar zo is het, wat heerlijk dat, daar, ja, dat zij dat gezien heeft. Dus, dat is een voorbeeld van zo'n stukje terrein. De tuin is niet van onszelf, maar dat is geen probleem. Want dat betekent niet dat we dan dus met onze handjes op de rug moeten blijven van pas op, dat is niet van jou. Nee, want we worden in die tuin gezet met een hele ruime, rijke taak. We zijn daar geplaatst om de tuin van Eden te bewerken en om erover te waken. We mogen hem bewerken, je mag er wel in aan de slag. Ja, die auto van die kennis, die hoef je maar niet onder een zeiltje te laten staan. Je mag hem gebruiken in die tijd. Een auto is nog een erg klein voorbeeld, want die kan waarschijnlijk alleen maar minderen in de tijd dat je hem in beheer hebt. Nee, die tuin van Eden wordt ons gegeven om hem te bewerken en om erover te waken. De Heer geeft dat terrein aan ons, geeft ons werkterrein, ons levensterrein, onze levenstaak. Maar joh, neem hem en zet je ervoor in. Bewerk het. Zet het naar je hand. Zet het naar je hoofd. Die plantjes van daarnet, die stonden keurig in de rij. Hoeft niet hoor. Je kunt ze ook door elkaar zetten, dan groeien ze ook. Maar je voelt daarin dat iets in cultuur gebracht wordt. En dat de boer goed nadenkt over hoe hij zijn dingen neerzet. En dat mag. En wat we zagen was een monocultuur. Allemaal dezelfde plantjes. Dat mag, dat is een keuze als je daarvan veel oogst wil hebben. Maar dat wordt aan ons toevertrouwd om daarin je keuzes te maken. Zeg je het liever door elkaar, doe dat dan. Het is dus niet een handjes op de rug. Want het is van een ander. Nee, integendeel. De Heer die geeft ons alle ruimte. Lees dat gedeelte Genesis 2 er nog maar eens bij. Van al die bomen op de hof, in de hof, daar mag je van eten. Dat hele gebied, het is van jou, breng het in cultuur. Bedenk alleen ondertussen dat ene ding, dat is dat het niet van jou is, maar dat het van je Heer is. Het derde wat het ons leert, is een punt waarvan we de afgelopen eeuw wel bezig zijn. Langzamerhand stukje bij beetje meer doordrongen te worden. Dat het doel waarvoor het ons wordt toevertrouwd is, ja, dubbel hè, om die te bewerken en om erover te waken. Maar dat betekent in elk geval dit: je kan toch moeilijk bij de beheerder, bij de eigenaar van die schepping aankomen en maar de helft teruggeven. Hè? Je kan toch moeilijk aan degene die het je in beheer toevertrouwd heeft om het te bewerken en erover te bewaken straks aankomen en zeggen: het spijt me, het is een beetje een uitgeknepen sinaasappel geworden. Nee, dan heb je er niet over gewaakt. Ja, we hebben inderdaad een centrale taak in het koesteren van de schepping. U mag dat met onze tijd, met onze seculiere wereld onder woorden brengen als van: ik heb wat ik ontvangen heb toch zeker minstens even goed door te geven aan de generatie na me. Ja, dat klopt. Maar groter dan dat moet je ook zeggen van: ik heb wat we ontvangen hebben van onze schepper toch zeker minstens even goed terug te geven in de hand van de Heer die het ons heeft toevertrouwd. We kunnen met onze schepping, we kunnen met de schepping toch niet omgaan nou als een sinaasappel die je uitbrengt. Dat kan toch niet. We hebben toch een taak om het te beschermen en in stand te houden. Dat zijn de eerste drie dingen die we vanmorgen meepakken. Wat onze taak in het leven ook is. We mogen bedenken dat we daarin aangesteld zijn door de Heer. En dat betekent ten eerste dat het van Hem is en wij in zijn dienst zijn. Dat betekent ten tweede dat we in dat terrein volop het naar onze hand mogen zetten. Sterker, daar hoopt Hij op. Ook daarin zijn we naar zijn aard geschapen. Dat we creatief mogen zijn op onze plek. En het derde is dat we daarbij een natuurlijke doel horen te hebben. Nee, niet het doel horen te hebben, waarbij dat natuurlijk een centrale taak is om het tenminste even goed weer terug te geven als dat we het hebben ontvangen. Maar een groot punt dat ik nog niet heb meegenomen, omdat die niet in dit rijtje past, die ik even los heb gezet, is dit. Broeders en zusters, dat betekent dat het pijnlijk is wanneer onze levenservaring is dat we niet zo'n taak hebben. Dat we eigenlijk rond zouden moeten kijken en zeggen, ja, het aanharken van mijn boeltje, het bijhouden van mijn huishouden, dat is dan mijn taak die overblijft. Maar dat is het zorgen voor mezelf is de taak die overblijft, maar dat is dan ook alles. Als dat zo is en we dat voelen, zegt u het maar, ontslag, ziekte, onder curatele staan na faillissement. Of werk waarvan je in redelijkheid eigenlijk, ja, wel je loonstrookje oploopt, maar de zin niet meer kan zien. Pensioen en met lege handen staan. Gewoon niet weten hoe je de dag door moet komen. Leeglopen. Met jezelf onder de arm lopen. In al zijn kleuren. Dat is een teleurstelling in het leven. Dat is dus maar niet jammer voor je. Dat is maar niet zomaar iets. Maar dat gaat dus ook tegen onze natuur in. Vakantie is heerlijk. Als het vakantie is in een periode, zeg maar in een leven, dat geen vakantie blijft. Vakantie is heerlijk als het afstand nemen is van een taak die aan je is toevertrouwd. Maar als je het verschil tussen vakantie en de andere dagen van het jaar niet meer zien kan, omdat er eigenlijk, ja, maar net is welke naam je eraan geeft, dan is dat een verdriet. Dan mis je een taak in het leven. En laten we hardop tegen elkaar zeggen dat dat geen luxe is, maar een verdriet. Dat we dat voelen. Dat dat pijnlijk is. Want zo zijn we niet geschapen. Zo zijn we niet aangesteld. En ik denk trouwens ook dat het eigenlijk altijd ook wel zo is, dat er op die bodem van die leegte ook ruimte is om weer iets te vinden. Om ook weer op zoek te gaan. Maar laten we eerst eens hardop tegen elkaar zeggen, auw, wat doet het pijn om te voelen dat de taak die je had uit je handen valt. Wat is dat een manier om bepaald te worden bij de zinloosheid? Daarmee voelen we iets van wat op de volgende dia staat. De zinloosheid waaraan de schepping is onderworpen. Romeinen 8 vers 20. De schepping is ten prooi aan de zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Ik heb altijd gedacht dat die hem die hem daaraan heeft onderworpen, dat dat de boze is. Omdat door de komst van de zonde er zoveel zinloosheid, zinloos geweld, zinloos verdriet gekomen is. Dat er zoveel is dat zijn diepte, zijn betekenis verloren heeft. En ik denk dat ik daarvan terug ben gekomen. Omdat ik me realiseer dat wat er gebeurt in Genesis 3 na de zondeval, dat dat ook doelgericht optreden van de Heer is. De Heer had van tevoren gewaarschuwd, joh, dan komt de dood. Wisten wij veel wat het was, maar dan komt de dood. Dat was de waarschuwing van de Heer. En vervolgens in Genesis 3 lezen we dan ook, vers 17b tot 19. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten je leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. En toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, en tot stof keer je terug. De Heer heeft de schepping aan de zinloosheid onderworpen. De Heer had van tevoren gezegd, als je tot zonde komt, dan staat daarop de dood. En toen er inderdaad zonde gekomen was, heeft de Heer dat wat genuanceerd. Al is de dood wel degelijk gekomen, maar het is niet dat Adam en Eva dan en daar stierven. Maar we dragen sindsdien de dood in ons om. En maar niet in onze lijf, ons lijf alleen, maar ook in, ja, wat we meemaken in ons leven, de dingen die we doen. zweten zal je voor je brood. En ja, je wordt bepaald bij de zinloosheid. De vloek wordt concreet in ons werk. Dus de, ja, dus de volgende, ja. Ons werk is onderworpen aan de zinloosheid. Wie heeft nou niet in zijn werk, wie heeft nou niet in zijn dagelijkse leven, in zijn taak, van die momenten waarop de haren je te bergen reizen, waar je de dingen stuk voelt vallen en voelt mislukken. Dat gevoel van waar doe ik het allemaal voor? Het is, we zijn geen akkerbouwers met z'n allen, maar het is de hedendaagse invulling van wat de Heer zegt van die akker die zal van alles opleveren en het onkruid zal nog harder groeien dan wat je hebt gezaaid. Doorn en distels. En toch moet je van die gewassen leven. Broeders en zusters, daar moeten we dan niet van schrikken. Daar moeten we dan dus niet van schrikken, want God doet dat blijkbaar met een doel. Wat zou nou zijn doel kunnen zijn? Wil hij ons gewoon pijn doen? Is dat het punt? Nee, wat de Heer wil bereiken is dat we steeds terug blijven kijken van waar het allemaal vandaan gekomen is. Waar de ellende begonnen is. Dat we terugkijken en ons realiseren. We waren met een prachtig doel. Met een prachtige taak aangesteld in zijn tuin. En die taak hebben we verprutst. We zijn opstandig geworden tegen de Heer. En dit is wat daarvan komt. Dat we teleurstellingen hebben te verwerken in ons leven. Ons privéleven, ons zakelijk leven. Wat het ook is, welk aspect ook. Dat is bedoeld om ons op de knieën te brengen. En ons met tranen in de ogen terug te brengen naar de Heer. En tegen hem zeggen, Heer, ik weet het. U hebt de schepping met mij erbij onderworpen aan de zinloosheid. Omdat wij met u gebroken hebben. Omdat we het liever op eigen houtje deden. Heer, vergeef het. Maar stel me ook weer opnieuw aan. Stel me opnieuw in uw kracht. Zo herinnert God ons telkens aan de oorzaak van, ja, van het verdriet in de wereld. En zo brengt hij ons op de knieën. Maar zo stimuleert hij ons ook om weer te bidden. Te bidden, Heer, wilt u ons opnieuw in dienst nemen en wilt u ons weer zegenen, ook in onze arbeid. Het werk van onze hand, Heer, bevestig dat. En daarbij willen we nu samen zingen. En dat doen we uit Psalm 127, daarvan vers 1 en 2. We leren dus over de omgang met de zinloosheid dit. Dat we ons er niet moeten door laten verrassen en doen alsof we dat er niet hadden kunnen weten. En dat we op de knieën moeten komen. En dat we naar de Heer terug moeten gaan en zeggen: Heer, het ligt aan ons. Maar wilt u ons alsjeblieft opnieuw in dienst nemen? En wilt u het werk van onze hand alsjeblieft bevestigen en zegenen? Iemand waarin we dat in dubbele zin heel mooi mogen zien, is onze heiland Jezus Christus. Ook in zijn leven kan je die zinloosheid zien. Niet omdat zijn werk zinloos gebleken is, maar dat is wat er straks van komt. Dat is de zegen die de Heer erop legt. Maar wat is Jezus Christus bij zijn optreden onder de mensen erbij bepaald, er tegen aangelopen, dat het niet de hemel op aarde is. Dat zelfs op de momenten dat hij volop bezig is met de dingen van zijn vader, dat de teleurstellingen zich opstapelen. Dat om te beginnen de hele geestelijkheid, de hele Joodse geestelijkheid zich tegen hem keert. Dat hij niet met open armen ontvangen wordt. Dat zelfs wanneer hij met wonderen en tekenen komt, dat dan misschien de mensenmassa op hem afkomt, maar dat hij ten diepste niet wordt aanvaard. Wat moet het betekend hebben, die keer dat hij maar doorging, dat hij helemaal gedreven aan het werk was en dat zijn moeder aan de deur stond. Of althans, ik geloof dat, in ieder geval, dat er namens de familie iemand gestuurd was van: joh, kom eens naar huis, je maakt het al te bont vandaag. Dat hij toen uitgooide van: ja, maar wie is er nou eigenlijk? Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en mijn zus. Is het niet diegene die de wil van de Heer doet? Wat een teleurstelling om zo met het hart van je taak bezig te zijn en door je eigen mensen zo afgewezen te worden. Wat een teleurstelling dat hij een ander en nog maar eens een keertje maal voor had gerekend, door had gesproken met de discipelen wat er allemaal van zat te komen. En dat ze absoluut er niks van begrepen. Dat ze tot het einde toe bleven denken dat hij die Romeinse keizer het land uit ging smijten. In plaats van dat hij kwam om zichzelf te geven in de dood. Wat een teleurstelling was het op paasmorgen. Hij had het 1 en hij had het 10 keer gezegd. Hij had het tegen de Joden gezegd. Het teken van Jona in de vis. Hij had het op allerlei manieren aan zijn discipelen gezegd. Hij had het aan iedereen gezegd. Waarom rekende er dan niemand met zijn opstanding uit de dood? Nou ja, vooruit. Die vijanden dan, die nog even de wachters bij zijn deur hadden gezet, bij het graf hadden gezet, om te vermijden dat het praatje rond zou gaan dat hij opstond. Waarom rekende nou niemand ermee dat hij werkelijk de kracht van de dood zou breken? Hoe kan het toch dat hij op paasmorgen er alleen voor stond? Wat een teleurstelling, wat een gebrek aan erkenning heeft hij gehad. Wat is ook hij teleurgesteld geraakt in de mensen om hem heen. Wat is hij bepaald bij de werkelijkheid dat de schepping aan de zonde onderworpen is. Wat heeft hij het nodig gehad om steeds weer bij zijn werkgever terecht te komen, bij zijn vader. Om steeds weer naar hem terug te gaan en zeggen: Heer, wilt u met me meegaan, door mij heen werken? En wat is het niet zijn werk, maar de zegen van de Heer, die maakt dat zijn werk zo zegenrijk mag zijn, dat we nu 2000 jaar later nog in zijn naam bijeenkomen. Wat is het duidelijk dat het de Heer zelf is die het werk doet. Zelfs in Jezus. En daarom mogen we afsluiten met het besef dat als we die pijn van de teleurstelling, die pijn van de zinloosheid op ons hebben laten inwerken en op onze knietjes zijn gekomen. En als we zijn gaan bidden: Heer, zegen ons op de plek die u ons geeft. Dat we dan ook mogen rekenen op een krachtige nieuwe zegen, omdat we nieuw mogen zijn in Jezus Christus. En daarom sluit ik af met 1 Korinthe 15 vers 58. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Dat is nodig. Standvastig en onwankelbaar zijn als je de teleurstelling voelt, als de dingen niet gaan zoals je bedoelt. Dat is alleen tekst die zin heeft als je niet in de hemel bent. Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit vergeefs zijn. Broeders en zusters, ik kan niet in uw agenda en in uw leven kijken, daarvoor kennen we elkaar niet goed genoeg. Maar ik weet van teleurstellingen. En die zijn er in kleuren en soorten. En dan hebben we het nodig inderdaad om standvastig te zijn. En onwankelbaar. Maar dat betekent ook dat we standvastig en onwankelbaar moeten blijven vertrouwen. Dat zelfs door de teleurstellingen heen. Zelfs door de afwijzing heen. Kijk naar het leven van Jezus. Zelfs door de dood heen. Hij belooft dat het werk dat we doen niet vergeefs zal zijn. Maar dat hij het wil gebruiken. Zoals van zijn tuiniers in zijn tuin. Zoals dat van Adam en Eva in de hof. Zo wil hij het zegenen en gebruiken. Ook in uw leven en in het mijne. En zeker ook in dat van ons als gemeente samen. Laten we ons daaraan vasthouden. Amen. Ik heb mijn liturgie kwijtgemaakt, maar we gaan weer samen zingen. Ah, daar is hij. We gaan weer samen zingen en dat doen we met Psalm 67. En die zingen we vanmorgen in de bewerking van de Psalmproject. We komen nu toe aan dankgebed en voorbeden.
Dat mag ik vanmorgen met jullie doen. We zullen in onze voorbeden denken aan onze wijk en wat we daar als gemeente voor kunnen betekenen. We denken aan de Oekraïnegangers. En nou weet ik niet zo goed, de eerste reis is afgelopen vrijdag vertrokken. En ik hoop dat ze gisteravond veilig zijn aangekomen, maar ik kon het niet ergens achterhalen. Heeft iemand daar iets over gehoord? Chris en Lea zijn er ook niet, want hun zoon Johan die is mee. Oh jawel, zijn ze? Ook niks gehoord. Nou, dan gaan we ervan uit dat het is omdat er nog geen internet is daar. Dat, anders hadden we vast wel wat gehoord. Dat, een van de dingen waar jongeren vaak ook tegenaan knallen is tijdens zo'n reis. Dat er wordt afgesproken dat er niet wordt gerookt en niet wordt gedronken. En dat is voor sommigen echt heel erg zwaar. Dus het is ook goed om daar aan te denken. Verder denken we ook aan Danielle en Danielle en Arnold Huibrechtsen. De vader van Danielle is afgelopen week plotseling overleden. Hij was al erg ziek. Maar dit ging toch wel heel plotseling. Zodat er ook niet echt sprake is geweest van een afscheid. En dat is heel lastig. Dus we zullen zeker voor Danielle en Arnold, Rens en Joost bidden. En ook voor Danielle, de moeder en de verdere familie. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat we tijdens deze morgen, tijdens deze dienst, bij u mogen komen. Als het ware aan uw voeten komen zitten en tegen u maar vertellen wat er op ons hart ligt. En na zo'n preek ligt er ook heel veel op ons hart. Wie komt het niet tegen dat je je zo zinloos kunt voelen, zo leeg, omdat je inderdaad geen werk hebt, of omdat die studie zo ontzettend tegenvalt en je zoveel dingen moet doen waar je helemaal geen zin in hebt, of omdat je inderdaad met pensioen bent en ineens veel te veel tijd over hebt. Heer, en wees dan maar eens standvastig. En probeer dan maar eens je blik op Jezus te houden. Dan hebben we u zo nodig. En dan hebben we onze broeders en zusters zo hard nodig. Als we dan zelf niet standvastig kunnen wezen. Heer, wilt u dan ons mensen geven die een arm om ons heen slaan. En die zeggen van, leun maar even op mij als je het zelf niet meer kan. Heer, we smeken u voor onszelf en voor elkaar. Geeft u ons oog en oor en vooral ook hart voor elkaar. Om hier en ook naast elkaar te staan. En steeds weer uw zegen af te smeken. Over onszelf en over deze schepping. En die zinloosheid die ons zo parten kan spelen. En dank u wel, Heere Jezus, dat u het er niet bij heeft gelaten. Dat u bent gekomen om juist ook tegen deze zinloosheid te knokken en dat u overwonnen heeft. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dat enorme wonder. En wilt u ons daarvan doordringen en als het soms nog te veel is, al zijn het maar met kleine druppeltjes die langzaam maar zeker in onze ziel weer doordringen. Maar ja, het is echt zo. Ons leven is niet zinloos. En wilt u ons dan als gemeente ook helpen om hier gemeente in de wijk te zijn? Om te laten zien dat u een God bent die leeft en die naast ons bent komen staan. En die ons de zin weer terug heeft gegeven. Wilt u daar de commissie van Next, wilt u hun daarbij zegenen? En ze steeds wel creativiteit geven. Wilt u Present zegenen? En zoveel andere manieren waarop we daarmee bezig zijn. En wilt u ook de Oekraïnegangers zegenen? En ik wil u speciaal ook vragen als er jongeren bij zijn die knokken met het stoppen met roken of het niet drinken. Heer, wilt u dan dat gat opvullen en wilt u hen zegenen? Wilt u ze helpen bij die strijd? Wilt u zo ook de komende vakantieperiode bij ons zijn? Soms inderdaad een periode van rust, maar vaak ook een periode van onrust, omdat je structuur wegvalt. En er dan heel veel chaos lijkt te zijn. En heel veel gamen. En weet ik veel wat allemaal nog. Heer, u weet hoeveel gezinnen daar ook juist tegen opbotsen. Zegent u ons ook dan met uw vrede. Komt u in onze huizen met uw vrede en uw rust die alle verstand te boven gaat. En dank u wel dat we zo ook voor Arnold en voor Danielle mogen bidden. En voor wat hun allemaal is overkomen. Heer, wilt u troosten. Wilt u uw grote armen om hen beiden, om Joost en Rens, om Danielle, de moeder en de hele familie heen slaan. En tegen ze zeggen, ik ben bij jullie. En ik laat jullie niet los. En dank u wel dat u dat zo ook tegen ons wilt zeggen, tegen ieder van ons. Dat u straks zo met ons meegaat de kerk uit. Dat we weten, we gaan niet alleen, maar u bent bij ons. Dankzij de Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen.
Er is nu de gelegenheid om u gaven te geven in de collecte. En als straks de kinderen terug zijn, is daarna onze slotzang gezang 281.
Nou, Nel en ik hadden ingeschat dat er ongeveer wel 10 kinderen zouden zijn. We hadden ons een beetje vergist. Maar we hebben ons best gedaan. De kleintjes die hebben een hele lange slang gemaakt. Laat ik maar eens zien, want het ging om Paulus die schipbreuk had geleden en in Malta aankwam en werd gestoken door een slang. Kijk, en ja, dit is voor kleine kindjes, hè, zo'n klein slangetje. Maar die grote kinderen, die hebben me toch een megaslang gemaakt. En die slang die zat in het hout, dus er zijn ook kinderen hout gaan sprokkelen. Ja, je moet toch wat, hè? Maar volgens mij hebben ze zich wel vermaakt en ook nog wat geleerd. Nou.
De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u zijn vrede. Amen.